Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het gebed uit Psalm 141, vers 1 en 2. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. En ook vers 2, mijn beden met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Psalm 141, vers 1 en 2. Van de eeuwen doen we ook op deze bijzondere avond belijdenis. En we doen dat met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Daarna zingen we Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Dus eerst Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Daarna Psalm 121, vers 1. En daarna zullen we eerst bidden.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven. Maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de auteur van de zonde, nog heeft hij er schuld aan. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij erdoor leren verstaan, dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want zij zijn alle geteld, ook niet één vogeltje op de aarde kan vallen, zonder de wil van onze Vader. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hierom verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat.
Bidden we nu eerst om de verlichting en de leiding van de Heilige Geest over deze bidstond. Heere, groot en eeuwig God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we op deze door de weekse avond met de gemeente in een bijzondere dienst. Een bidstond vanwege de nood van de tijd. En Heere, maak ons dan stil voor u. U de schepper van hemel en aarde. U wie niets uit de hand loopt, zoals we net hebben beleden met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat er zonder uw wil nog geen haar van ons hoofd vallen kan. Ja, dat u zorgt voor het allerkleinste wat groeit en bloeit, voor de vogels in de lucht, voor de vissen in de zee. En daarom zijn onze ogen op u geslagen, zoals we net zongen met Psalm 121. Heere, geef dat we in dat geloof ook vanavond zullen bidden, zullen luisteren naar uw woord en ook biddend zullen zingen. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sindsdien bewaarde. En Heere, in die heilige wetenschap hebben we ons vanavond rond uw woord verzameld. Geeft u ons eerbied voor wie u bent. Maak ons klein voor u en geef ons uw Heilige Geest als we uw woord overdenken en als we ernaar luisteren. Laat het diep doordringen in ons hart, Ja, dat we uw stem zullen verstaan, te midden van alles wat in beweging is en in paniek. En Heere, als we ook samen zijn gekomen in bijzonder om u te bidden, hoort u dan in de hemel, geef uw zegen over uw woord en over het gebed. En wilt u alles deze avond wegnemen wat hinderen kan. Geef de duivel geen plaats en wees met een ieder die een taak te verrichten heeft. Helpt u zo in het spreken en luisteren, in het bidden en meebidden. En mag zo deze bijzondere dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. We openen het woord van God nu bij deze eerste schriftlezing in het boek 2 Kronieken. En we lezen daaruit hoofdstuk 6, vers 28 tot 31. En daarna uit hoofdstuk 7, vers 12 tot en met 18. Dus de eerste schriftlezing is 2 Kronieken 6, vers 28 tot 31. En daarna hoofdstuk 7, vers 12 tot en met 18.
Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren of honingdauw, sprinkhanen en kevers wezen zullen, als iemand van zijn vijanden in het land zijn poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens of van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen en ieder zijn plaag en zijn smart, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan uit de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van de kinderen der mensen. Opdat zij u vrezen om te wandelen in uw wegen, al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Hoofdstuk 7 vanaf vers 12. En de Heere verscheen Salomo des nachts en zeide tot hem, ik heb uw gebed verhoord en heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zou ik de hemel toesluiten dat er geen regen zij, of zou ik de sprinkhanen gebieden het land te verteren, of zou ik pest onder mijn volk zenden, en mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden, en mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen. Zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkende op het gebed deze plaats. Want ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid. En mijn ogen en mijn hart zullen daar te alle dagen zijn. En u aangaande, zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, en doen naar alles wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon uw koninkrijks bevestigen, gelijk als ik een verbond met uw vader David gemaakt heb, zeggende, geen man zal u afgesneden worden die in Israël heersen.
Geliefde gemeente, wat is er veel werk verzet daar in Jeruzalem. Vader David had het al in zijn hart gehad. Hij had een paleis gebouwd voor zichzelf. Maar de Heere woonde nog in een tent, in een tabernakel. En toch mocht David de tempel niet bouwen. Door een profeet van de Heere liet de Heere David zeggen, tegen David zeggen, je zoon, die zal voor mij een huis bouwen. En dat is gebeurd. Kosten nog moeite zijn gespaard om de tempel te bouwen en te versieren. Heel veel vaklui hebben eraan gewerkt. Maar waar stond die tempel nu precies? Nou, op de berg Sion. Die berg Sion, die wordt ook wel Moria genoemd in de Bijbel. En dat is de plaats waar Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. Dat is de plaats waar de Heere ingreep. Doe uw zoon geen kwaad. Het is de plaats waar de Heere een ram gaf als offer. Op die plaats moest de tempel gebouwd worden. Maar voordat daar de tempel werd gebouwd, is daar nog een keer een offer gebracht. Ietsje later in de geschiedenis. Want in 2 Kronieken 3 vers 1, een paar hoofdstukken eerder dus, staat dat die plaats genoemd wordt de dosvloer van Ornan de Jebusiet. Het was de plaats die David had aangewezen, hier moet mijn zoon Salomo de tempel bouwen. Waarom zei David dat? David had erg gezondigd bij de volkstelling. En er was een verderfengel vanwege Davids zonde door het land gegaan. 3 dagen lang zijn er 1000 gestorven vanwege een ernstige besmettelijke ziekte. En toen kwam David op de knieën voor de Heere. Heere, ik heb gezondigd. En dan koopt David die dorsvloer van Arauna of Ornan. En dan bouwt hij op die plaats tot verzoening een altaar. En hij smeekt daar de Heere om de vergeving van zijn schuld. En hij bidt voor het volk. En daarna wijst David die plaats aan als de plaats waar zijn zoon Salomo de tempel moest bouwen voor de Heere. En in 2 Kronieken 6, wat we net gelezen hebben, is die tempel af. Op die bijzondere plaats. Alle voorwerpen zijn binnengebracht. De ark, het teken van Gods aanwezigheid, staat in het heilige der heiligen. En ietsje eerder in 2 Kronieken 6 staat dan dat de Heere door middel van een wolk afdaalt in die nieuwe tempel. Ik ben hier echt. En jongens en meisjes, wat gaat koning Salomo dan doen? Gaat hij een groot feest houden ter ere van zijn bouwkunst? Of gaat hij heel veel mensen uitnodigen die dan tegen hem gaan zeggen, wat heb je dan goed gedaan, Salomo? Nee. Die grote, machtige koning Salomo, want dat was hij echt in die dagen, die gaat tegenover het grote brandofferaltaar staan en hij spreidt zijn handen uit naar de hemel en hij gaat bidden. En ja, daar staat de koning, zeker. Maar daar staat vooral een zondig mens. Een mens, een zondaar die weet, zonder de Heer, zonder het offer, kunnen we Gods zegen niet verwachten. Dan staan we net zo schuldig als vader David. En gemeente, als je dat hele hoofdstuk 2 Kronieken 6 doorleest, wat is dat dan een ontroerend gebed dat Salomo hier bidt. Wij hebben er maar een klein stukje van gelezen. Maar voortdurend bidt hij om Gods genade, om zijn oor. Hoort u dan uit de hemel als zijn volk bidt? In welke omstandigheid het volk in de toekomst ook verkeren zal. En bijzonder 2 Kronieken 6, die verse die we gelezen hebben, dat er dan ook staat, als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal. Woordje pest is hier algemeen voor allerlei besmettelijke ziekten. Maar dan zegt Salomo er iets bij. En als in die omstandigheid, als die besmettelijke ziekte rondgaat, als er alle gebed, alle smeking die van enig mens of van heel uw volk Israël geschieden zal, als ze erkennen, ieder zijn eigen plaag en zijn smart, en een ieder zijn handen in dit heiligdom uitbreiden zal, hoort u dan uit de hemel. En als je heel 2 Kronieken 6 doorleest, dan zie je dat dat het refrein is. Hoort u dan uit de hemel. Niet op grond van wie wij zijn, maar op grond van het offer van uw zoon, de Messias, waarvan het brandofferaltaar en de offers die daar gebracht worden al de afschaduwing is. En gemeente, dat gebed hoort de Heer. Dat hebben we ook gelezen uit 2 Korinthe 7. Een machtige belofte in tijden van een ernstig besmettelijke ziekte. Zo ik de pest onder mijn volk zend en mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt zich verootmoedigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen. En dan staat er niet als eerste en dan zal ik de pest wegnemen. Maar dan staat er als eerste en hun zonden vergeven. En dan ook hun land genezen. Een belofte van de God van het verbond. De levende God die is en die was en die komen zal. En gemeente, belijden wij dat nog. Dat gezondheid en ziekte niet buiten Gods wil omgaan. Uit Gods hand voortkomen. Maar dat de Heere daar ook altijd een groot doel mee heeft, namelijk om ons op de knieën te brengen voor Hem. En dan zegt de Heere niet, als u nou komt in ootmoed, in schuldbesef, en als u zo zich klein maakt voor mij en bidt om genezing, dan kan het zijn dat ik misschien hoor. Nee, het gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand, zo zal ik uit de hemel horen. En hun zonde vergeven. En nee, nu zijn wij Israël niet. En dit kerkgebouw is ook de tempel niet. Maar waarom zijn we vanavond bij elkaar? Dat is toch ook om de drie-enige God te smeken. Om redding, om genezing, om vergeving. Net zoals Salomo dat deed. En daarom blijft toch ook wel weer de vraag, heeft deze pandemie die nu al bijna 2 jaar duurt u op de knieën gebracht? Of ben je alleen maar bezig geweest met maatregelen en omstandigheden en medicijnen en vaccins en verder niet? Dan leert de Heere ons vanavond dat hij ons aan zijn voeten wil zien. En dat we dan net zoals Salomo mogen bidden. Als er pest wezen zal, als er gebed en smeking geschieden zal, hoor gij dan uit de hemel. Want de Heere is nog steeds dezelfde. Hij wil om Christus wil een horend en een verhorend God zijn. En nee, niet om, zoals we zondagmorgen horen, weer terug te kunnen gaan naar het oude normaal. Maar om te leven uit de voorbidding van Christus. Die leeft en die onophoudelijk bidt aan de rechterhand van zijn vader. En die alle macht heeft in hemel en op aarde, ook over gezondheid en ziekte. En een ieder die in hem gelooft, die zal eenmaal komen in dat land waarvan niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Laten we deze God van Salomo, deze God in Christus in het gebed aanroepen. Om vergeving. Om geestelijke herleving. En een wending in de pandemie. Amen. Laten we met elkaar bidden. Almachtige God. God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, God van David en Salomo, u die alles weet en ziet en bestuurt. Wij belijden het, dat u de God bent die alles overziet en alles in uw hand heeft. Veel meer dan dat wij dat kunnen als kleine mensen. Ook als het gaat om de rondgang van het coronavirus. Heere, wij belijden het u, dat het niet buiten uw voorzienigheid omgaat. En ja, daar kunnen we helemaal mee vastlopen. Dat we niet weten hoe we dat moeten zien. Maar Heere, wij belijden toch ook dat wij de dingen niet in de hand hebben. En ook al dachten we dat we alles onder controle hadden, dat we nu al 2 jaar lang worden bepaald bij het feit dat we zonder u niets kunnen doen. Heere, geef dat we daaruit bovenal die geestelijke les leren en zullen blijven leren. Dat we u nodig hebben. En laat de omstandigheden van ons land en deze wereld ons dringen om u te zoeken als we u nog niet kennen. Maar Heere, geef uw volk en kinderen ook die afhankelijkheid die Salomo had in zijn gebed bij de inwijding van de tempel. U gaf hem en het volk een aanspraakplaats van uw heiligheid bij het altaar. En zo geeft u ons het gebed, alleen op grond van het altaar dat op Golgotha stond. En u roept ons ertoe op om in alle omstandigheden van het leven, dus ook in deze pandemie, waarin de besmettingen weer hard oplopen, roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Heer, als dat de geestelijke vrucht mag zijn van deze tijd, dan zal corona voor ons tot zegen zijn. En tegelijkertijd bidden we u, wilt u alstublieft een wending ten goede geven. Dat de besmettingscijfers zullen dalen, dat de pandemie de kracht zal verliezen. Wij bidden u om uw zegen over alles wat aangewend wordt om het virus te stoppen. Heren, wij bidden u ook voor de vele zieken, in het bijzonder de ernstig zieken en zij die op de IC's liggen. Heren, als ze u niet kennen, werk dan bijzonder met uw geest in hun hart. Geef mensen om hen heen die iets van u mogen doorgeven in de grootste nood. Wij bidden u ook voor de vele mensen die rouwen om het verlies van een geliefde door dit virus. Zomaar plotseling en snel, soms na een slopend ziekbed. Heren, bewaart u voor opstand en wilt u aanwezig zijn met uw vertroostende nabijheid. Wij bidden u voor alle medewerkers in de zorg, in de ziekenhuizen, op verpleegafdelingen, op de IC's. Vele zorgmedewerkers hebben veel van hun krachten gegeven, soms meer dan goed was. Er is veel ziekteverzuim, ook onder hen, veel uitputting. Heren, wij bidden u, ook voor hen, ook voor alle huisartsen, voor de medewerkers in de thuiszorg. Heren, geeft u de krachten om dat mooie en noodzakelijke werk te doen. Wij bidden u ook voor cliënten en verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Er komt heel veel extra op en af. En in sommige verpleeghuizen zijn er veel overlijdens geweest. En dat doet ook veel met hen die daar werken. Heren, ondersteunt u hen. Wees zo met alle werkers in de zorg. Ja, Heren, hoor gij uit de hemel, de vaste plaats van uw woning. En dan bidden we u in het bijzonder, vergeef onze zonden. Vergeef de zonden van ons volk. Wend de plaag van ons af. Heren, u bent dan nog dezelfde God als die van Salomo. Laat het door de kracht van uw geest zo mogen zijn. En als mijn volk, waarover mijn naam wordt genoemd, zich zal verootmoedigen en bidden en mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun zondige wegen, dan belooft u toch, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen. Heren, hoor. O Heren, vergeef. O Heren, merk op en doe het. Niet om ons, maar omwille van uw grote naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen. Het is een wat onbekende psalm, psalm 41, maar wel passend bij deze eerste schriftlezing. Psalm 41, vers 2. De Heere zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. En ook vers 7. Loof Israëls God, roept door al eeuwig heen des Heere grootheid uit. Psalm 41, vers 2 en vers 7.
Thank you.
tweede schriftlezing is uit het profetenboek van Jona en we lezen daaruit het derde hoofdstuk, dus Jona 3.
Het woord des Heren geschiedde ten andere male tot Jona zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineve, naar het woord des Heren. Nineve nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. En de lieden van Nineve geloofden aan God. En zij riepen vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineve. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen. En men sprak te Nineve uit bevel des konings en zijn grote, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bekleed zijn en zullen sterk tot God roepen. En zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet.
Jongens en meisjes, ik ben trouwens blij dat ik zoveel kinderen en jongeren in de kerk zie. Maar jongens en meisjes, jullie kennen Jona uit de Bijbel wel. Die profeet die door de Heere werd geroepen om Gods woord te brengen in het land Assyrië. In de grote stad Nineve. Maar Jona, die luistert niet. Dat kun je lezen in het eerste vers van het Bijbelboek Jona. Daar staat: het woord van de Heere geschiedde tot Jona. Ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar. Maar dan staat er daarna: maar Jona stond op en vluchtte naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heer. Jona gaat precies de andere kant op. De Heere zegt: je moet naar Nineve. Maar Jona zegt: ik doe het niet, ik ga naar Spanje. En toch zorgt de Heere ervoor, en jij kent dat verhaal wel, dat Jona in Nineve komt. Want het schip waar Jona mee vluchtte komt in een storm terecht. En uiteindelijk kan die storm alleen maar gestopt worden als Jona overboord gaat. En dan zorgt de Heere voor een grote vis die hem opslokt. En die vis die spuugt hem weer uit op het strand bij Israël. En als je dan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 met elkaar vergelijkt van dit boekje, dan begint hoofdstuk 3 weer bijna precies hetzelfde. De Heere gaat gewoon verder waar hij mee begonnen was. Ja, hij maakt een nieuw begin. En nu gaat Jona wel. Hij brengt een boodschap van de Heere. Nog 40 dagen. En dan zal Nineve omgekeerd worden. Nou, je zou denken, dat is toch geen aantrekkelijke boodschap. Die mensen in Nineve, die zullen wel denken: heb je niet wat vrolijkers te vertellen? Nineve was een enorm grote stad. Er woonden heel veel mensen en ook heel veel kinderen. Dat kun je in hoofdstuk 4 lezen. Je zou toch denken, als ze daar die vreemde man zien lopen en ze horen: over 40 dagen wordt die stad omgekeerd. En ze horen: dat is Gods oordeel. Nou,
Dan pakken een paar mannen hem natuurlijk op. Dan gooien ze hem de stad uit. Weg ermee, weg met die zwartkijker. Onze stad omgekeerd, wel nee, we zijn machtig, we zijn rijk. Niemand durft het op te nemen tegen ons leger. Wij krijgen samen als inwoners alle problemen onder controle. Maar dat staat niet in Jona 3. Als Jona zijn boodschap brengt, dan voelen de mensen van Nineveh het. Dit is geen gewone boodschap. Dit is niet zomaar een aparte kerel die ook denkt dat hij wat is. Dit is een boodschapper van de God van de hemel. En de Heere gebruikt Jona om dat volk van Nineveh op de knieën te brengen. En niet op de knieën voor de afgoden van Assyrië, maar voor de levende God, voor de God van Jona. En jongens en meisjes, onthoud dit maar van vanavond. De God van Jona is ook de God van jou. Die is nog precies hetzelfde. Hij wil ook jouw God zijn. Hij wil ook dat jij, net als die mensen in Nineveh, voor hem gaat buigen. En bidden om genade. Gemeente, heeft Jona nu zelf bedacht wat hij zeggen zou? Nee. Nee, Jona moet precies zeggen wat de Heere hem voorzegt. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking, en dan staat erachter, die ik tot u spreek. Alleen dan is er zegen te verwachten. En die zegen komt er. Wat een wonder. Ze geloven aan God. Er staat dus niet dat Jona die boodschap brengt en dat die mensen met elkaar denken, die Jona die geloven we. We geloven aan Jona. Nee, dat staat er niet. Ze hechten geloof aan de boodschap van het oordeel die hij brengt. En ze geloven de God van die boodschap. Ze gaan in zak en as gekleed. Ze houden niet alleen een bidstond. Ze kleden zich allemaal in rouwgewaden. En weet u wat het meest bijzonder is in dit gedeelte? Dat woord dat Jona van de Heere moet spreken, dat komt bij de overheid terecht. De koning van Nineveh, en heb daar geen vriendelijke gedachten over, dat was een brute heiden. Het volk van Assyrië stond bekend als het meest wrede volk op aarde. De koning van Nineveh doet precies hetzelfde als zijn volk. Hij legt zijn koninklijke mantel af. Hij bindt een zak om zijn lijf. Doet as op zijn hoofd, als teken van diepe rouw. En hij vaardigt als koning een koninklijk bevel uit. Iedereen in de stad moet het eten laten staan en sterk tot God roepen. Deze heidense vorst roept zijn onderdanen op tot bekering. Tot omkeer van de weg van zonde en kwaad. Omkeer van de weg, het wordt heel expliciet genoemd, van de weg van geweld. En het koninklijke decreet eindigt dan met, en let wel, een heiden. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren, dat we niet vergaan. Gemeente, de overheid van deze stad ziet in de boodschap van Jona een boodschap van de levende God. Op één preek van Jona bekeren ze zich. En nee, dan hoeven wij ons niet te bekommeren over de vraag of dat bij alles en iedereen een oprechte bekering was. Laat dat maar aan de Heere over. Maar die krachtige woorden die de vorst hier spreekt, die van de overheid afkomstig zijn, dat zijn niet zomaar woorden. Dat is niet zomaar buitenkant. Dat leren we uit wat de Heere Jezus later zegt over de Ninevieten. En gemeente, die God van Jona, die leeft ook in 2022. Of geloven we daar niet meer in? Aanstaande vrijdag is er weer een persconferentie. De eerste van het nieuwe kabinet Rutte 4. Wat zou het een wonder zijn als premier Rutte en minister Kuipers aanstaande vrijdag beginnen met een boodschap zoals de koning van Nineveh die uitsprak. Dat premier Rutte zou beginnen met: beste inwoners van Nederland, voordat we gaan spreken over de maatregelen en het vervolg, willen we u allemaal eerst indringend oproepen om tot de levende God te roepen. Wij willen u indringend vragen om in gebed te gaan, om een wending ten goede te geven in de pandemie. En, beste inwoners van Nederland, bekeer u allemaal van uw leven zonder de schepper van hemel en aarde. Bekeer u van uw boze wegen en wend u tot de enige redder en zaligmaker, Jezus Christus. Want wie weet, God mocht zich wenden. Zo'n persconferentie hield de koning van Nineveh daar. Op één oordeelspreek van Jona. De overheid bekeerde zich. Maar voordat we alleen maar gericht zijn op onze overheid, op premier Rutte, op minister Kuipers, hoe staat het er met u voor? En met jou? Wat doet één preek in uw leven? Is er bekering tot God zoals in Nineveh? Later zal de Heer Jezus juist dit wonder in Nineveh en de overheid in Nineveh gebruiken in de richting van, nou zeg maar, kerkmensen. Dan zegt de Heer Jezus dit: de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, met die kerkmensen, met ons. En zij zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En dan zegt hij erachteraan, en dat mag vanavond ook klinken. Dan zegt de Heer Jezus: en meer dan Jona is hier. Zo gij zijn stem dan heden hoort, Christus stem, gelooft zijn heil en troostrijk woord en verhardt u niet, maar laat u leiden. En tot slot, u hoeft het niet tegen mij te zeggen. Maar als u de achterliggende 2 jaar hebt gemopperd op de overheid, of de overheid sterk bekritiseerd, hebt u dan even vaak voor hun bekering gebeden? Amen. We zullen samen bidden voor de overheid en voor de mensen die beleid moeten maken. Barmhartige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-enige God, wat een wonder heeft u gewerkt daar en toen in Nineveh. De ernstige oordeelsprediking van Jona, uw onwillige knecht, die heeft u willen gebruiken om velen te bekeren, dat ze met smeking en geween tot u gingen. En Heere, wij moeten het belijden dat wij zo vaak denken, dat kan nu toch niet meer. Maar Heere, u werkte daar toch in een heidense vorst, die daardoor zijn volk opriep om afscheid te nemen van de zonde en zich te bekeren. En Heere, daarom bidden wij u voor ons land, voor ons volk, waar wij helemaal bij horen. Heere, geef bekering in ons land. Dat het besef zal doordringen, gezien het verloop van de pandemie, dat wij helemaal niets onder controle krijgen. En dat uw roepstem klinkt: land, 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 hoor des Heren woord. En Heren, schakel ons erbij in om van u en uw naam te getuigen op de plaatsen waar u ons gesteld hebt. Heren, wij bidden nu voor onze overheid, hier plaatselijk, voor burgemeester Langenakker, voor de wethouders en de gemeenteraad, voor het provinciale bestuur, maar ook voor onze landelijke regering. Wij bidden u voor het nieuwe kabinet dat maandag is aangetreden en dat zich gesteld ziet voor verschillende crises. ook de coronacrisis. Heere, geeft u hen alstublieft wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. Maar geeft u boven alles ook uw bekerende genade. Dat ze het niet zonder u zullen doen. Het is voor u toch maar een wenk van uw alvermogen en de harten van koningen en van ministers zijn als waterbeken voor uw aangezicht. Heren, wij bidden u voor het nieuwe kabinet. En ze hebben een zware verantwoordelijkheid op hun schouders om ons land te besturen. Wees u met minister-president Rutte. Wees met alle ministers en staatssecretarissen. Met onze volksvertegenwoordiging. In bijzonder bidden wij u voor minister Kuipers, die een heel bijzondere verantwoordelijkheid heeft in deze crisis. Heere, geeft u uw zegen. Maar laat hem bovenal steunen, niet op eigen kennis, maar op u alleen. Heere, wij bidden u voor een ieder in ons land die angst kent. Die zo bang is om ziek te worden, bang om te sterven. Leer ons allemaal dat ons leven niet maakbaar is. En dat we daarom een zaligmaker nodig hebben. Dan zegt u in uw woord, meer dan Jona is hier. Dan zegt u in uw woord dat de verlossing en de zaligheid ligt in de opgestane Christus. Die net als Jona 3 dagen en 3 nachten, die in de buik van de vis was, in het hart van de aarde was. Maar u bent opgestaan en u leeft. En u zegt het, Heer Jezus Christus, ik ben de opstanding en het leven. Breng ons door uw geest, voor het eerst en weer opnieuw, aan uw voeten. En schenk geloof om te geloven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Heere, geef dat ook aan onze koning en zijn gezin. Geef hem wijsheid in de taken die hij moet verrichten. Geef hem ook uw heilige geest, dat hij met zijn gezin u zal zoeken en vinden, de vorst van het leven, de koning van paas. Heere, wees voor ons land en volk, voor onze overheid, als de God van Jona, dat ze zich zullen bekeren van hun zondige wegen en wij met hen en uw naam prijzen en dat alleen om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 85, vers 2 en 3. Psalm 85, vers 2 en 3. Thank you. De derde en laatste schriftlezing is uit het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 80 vanaf vers 15 tot het einde. Dus Psalm 80, vers 15 tot en met 20.
O God der heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok en de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand. Hij is afgehouden. Zij komen om van het schelden uws aangezichts. Zij komen om van het schelden uws aangezichts. Uw hand zij over de man uw rechterhand. Over des mensenzoon die gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven. Zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden.
Geliefde gemeente, wat heeft de coronacrisis en al die beperkingen met de kerk van Nederland gedaan? Wat zullen, misschien vraagt u zich dat ook wel eens af, de blijvende schadelijke gevolgen zijn, ook voor de gemeente? Of, nog een stapje dichterbij, heeft het uw geestelijk leven geraakt? Het duurt allemaal zo lang. De beperkte kerkgang heeft ook invloed op de ontvangst van de prediking. Het gemeente zijn is gemankeerd. De gewoonte om twee keer per zondag naar de kerk te gaan staat onder druk. Of vinden we het allemaal wel prima? Ik weet het niet. Maar als je verschillende onderzoeken leest onder kerkgangers, dan ben je wel eens bang. Hoe zal het verder gaan met de gemeente als de pandemie voorbij is? Maar ook veel meer in het, wat we dan noemen, het kleine. Hebt u oog voor jongeren die ongemerkt aan het afhaken zijn? Bid u voor hen. Hebt u oog voor die ouderen die misschien wat minder in beeld is, maar daardoor juist in deze tijd wat meer vergeten wordt? Want gemeente, onthoud dit, de duivel die grijpt alles aan om ons uit elkaar te drijven. Om ons bij de Heere weg te houden. Om ons weg te laten dommelen in geestelijke gerustheid. En daarom bidden we straks ook en juist aan het einde van deze bidstond voor de kerk. Voor de kerk in Nederland, maar ook wereldwijd. Voor onze gemeente hier in Oudekerk en ook voor de kerken. Want de Heere beproeft ons. En in vergelijking met christenen wereldwijd hebben we dan nog onnoemelijk veel voorrechten. Maar er wordt aan ons geschud. En hoe is het dan met u, met jou, met mij? Moeten we niet bekennen dat we enorm vastzitten aan alles van deze aarde? Ook aan ons welvaartsniveau. Aan de voorrechten die we altijd hadden als gereformeerde gezinten. Is er daarom niet alle reden om Psalm 80 mee te bidden? De dichter die roept de Heere aan als de herder van zijn kudde. Maar in vers 15, waar de schriftlezing begon, gebruikt hij een andere naam. God der heerscharen, God van de hemelse legermachten. Hij die alles ziet en alles weet en alles regeert. De God bij wie niets uit de hand loopt. Die God roept de dichter aan. Bezoek deze wijnstok. En dan bedoelt hij het verbondsvolk. Gemeente, als we in het licht van deze psalm bezien wat we verdiend hebben, ja, dan zou de Heere ons ook aan onszelf kunnen overlaten. Dat beleidt deze dichter trouwens ook. Maar hij wijst de Heere op zijn eigen werk. Want het gaat, zegt hij, om de stam die uw rechterhand geplant heeft. U hebt er zorg aan besteed. Een wijnstok waar je niet voortdurend zorg aan besteedt, nou die brengt op den duur niets meer op. Een kudde die je maar aan zijn lot overlaat, die valt ten prooi aan de hongerdood of een gewelddadige dood. En daarom eindigt die dichter met die indringende woorden: behoud ons in het leven, zo zullen we uw naam aanroepen. Want in het aanroepen van de naam van de verbondsgod ligt de werkelijke verlossing. Het is de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De naam die in het Nieuwe Testament ons is geopenbaard in de naam Jezus. Ieder die die naam aanroept, zal zalig worden. Of, zoals Joël het zegt en we dat zondag zullen horen, zal behouden worden. Want dan beleid je: Heere, ik heb een verlosser nodig. Anders ben ik reddeloos verloren. Heren, we hebben als kerk in Nederland dringend een opwekking nodig. Anders zijn we reddeloos verloren. Heren, werk krachtig in de gemeente. Behoud ons in het leven, bij het geestelijk leven. Geef dat de kerk hier in Oudekerk blijven mag. Anders zijn wij en onze kinderen reddeloos verloren. En gemeente, dan is het ook voortdurend nodig dat we ons bekeren van gemeentelijke zonden, als ik ze zo zeggen mag. En dan moet iedereen dat maar bij zichzelf nagaan. Daar roept de Heere ook toe op, om je te bekeren van de zonde van hoogmoed. Dat je misschien wel eens denkt, we hebben het hier in Oudekerk toch maar goed voor elkaar. Of de zonde van gemakzucht, dat alles wel goed zal komen met ons geestelijk leven. Of de zonde van eigenwillige godsdienst. Dat we zalig willen worden, maar wel op onze eigen manier. Door namelijk ook aan de wereld vast te houden. Waar u ook dan van bekeerd moet worden, daar roept de Heere toe op. Maar dan mag je het ook van de Heere verwachten, die hier in Psalm 80 het eigenlijk voorzegt, wat we bidden mogen. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen we verlost worden. Want alleen bij die koning van de kerk, de herder uit Psalm 80, ligt de toekomst van de kerk en van de gemeente vast. Want die herder, die is lam geworden. En die heeft zich gegeven voor onwaardigen en schuldigen. En hij roept ons ertoe op, ook als gemeente: roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Amen. Laten we samen bidden voor de kerk in Nederland, voor onze eigen gemeente en ook de Heere danken voor deze dienst. Trouwe en heilige Heere, koning van uw kerk, tot u komen we om te bidden, opnieuw. Nu voor de kerk in Nederland. En Heere, geef ons dan een besef dat het niet onze kerk is, maar uw kerk, die u geplant hebt door de eeuwen heen. En dat u die nog dwars door alle menselijke zonde en schuld heen nog bewaart, ook in ons land, ook hier ter plaatse. Heere, wij belijden het u, dat we niet zijn zoals we moeten zijn. Dat de kerk in Nederland niet alleen verbrokkeld en verscheurd is, maar over het algemeen ook zo lauw en dat er weinig van uitgaat. Heere, vergeef onze schuld daarin. Ook als de coronacrisis ons als kerken voor een spiegel zet. Dat we indringende vragen naar ons toe krijgen hoe het er bij ons voor staat met ons geestelijk leven. Of we een crisis eigenlijk wel aankunnen. En Heere, daarom nemen we de woorden van Psalm 80 op de lippen en bidden we ze mee met de dichter. O God der Heerscharen, God van de hemelse legermachten, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek uw wijngaard. Heere, richt de slappe kerk in Nederland op. Geef een geestelijke opwekking, ook in de gemeente. Wij bidden u indringend voor onbekeerde jongeren, onbekeerde ouderen die wel meeleven of misschien helemaal niet meer meeleven, maar voortleven zonder het oprechte geloof in u, Heer Jezus Christus. Die voortleven misschien met een goed gevoel, maar wat niet door u is gewerkt. Heere, wij smeken u om bekering, maar ook om vernieuwing. Maak uw werk dat u gewerkt hebt weer helemaal nieuw door uw Heilige Geest. Ook in de gemeente. Heere, wij bidden u voor onze kinderen, dat ze al jong u zullen zoeken. Wij bidden u voor onze jongeren. Het is voor hen geen gemakkelijke tijd. Mentaal en psychisch is het vaak zwaar. En er is ook onder onze jongeren eenzaamheid. Heere, geeft u verlichting. Geef dat ze ook weer hun gewone ritme mogen terugkrijgen. Geef bovenal onder onze kinderen en jongeren dat ze oprecht u zullen zoeken door het gebed, door uw woord te lezen en te overdenken. Zegent u daarin ook de verenigingen en de catechisaties. Heere, wees u met de ouders in de gezinnen. De achterliggende bijna 2 jaar heeft ook veel van hen gevraagd. En nog, ook en in het bijzonder op de zondagen. Heere, geef uw zegen. Ook als we op de kerkzolder meekijken en toch gezamenlijk, al is het dan op een andere manier, meeluisteren. Heere, wij bidden u zo voor de gemeente in haar geheel. Ook als veel dingen van het gemeente zijn uitgevallen. Heere, laat het zo mogen zijn dat het binnenkort weer kan. En houd ons bijeen, ook plaatselijk. Geeft u de verbindende schakel in ons aller hart, namelijk de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. Wij bidden u voor onze ouderen, voor alle alleenstaanden, voor een ieder die nooit tot een huwelijk is gekomen. Ook voor iedereen die alleen is, is het een heel pittige tijd. Dat de eenzaamheid hen soms aanvliegt. Heere, geeft u kracht, geeft u uw ondersteunende genade. Wij bidden u ook voor onze kerken. Houd ze bij uw woord. Neemt u daarin de leiding. Wij bidden u voor de kerk wereldwijd. Zegen het werk van evangelisatie en zending en bouw en bewaar uw kerk. Ook onder uw volk Israël. Geef in uw gehele kerk wereldwijd geloof, hoop en liefde om uw woord te verkondigen en daaruit te leven. Wij danken u, Heere, voor dit stille uur waarin we uw woord hoorden en in gebed tot u zijn gegaan en biddend zongen. Vergeef alles wat niet was naar uw heilige wil en hoor ons uit de hemel. Laat uw aanschijn over ons lichten. Zo zullen wij verlost worden. En dat alleen om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Laten we tot slot zingen uit de avondzang, de versen 1, 5 en 6. De avondzang, vers 1, 5 en 6. Thank you. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.